Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Antoinette Huur. Mijn naam is Antoinette Huurnink. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Jacqueline Kraaienbrink voorgaat. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Teus de Mik. Lector is Ina Wijminga. En de koster is Bart Boenink. De opname wordt verzorgd door Volkert Wijminga. De bloemengroet gaat naar mevrouw Joke Zenhorst. Op woensdag 28 februari is er weer koffie met een oortje om 10 uur in het anker. Op zondag 3 maart om 12 uur is er in de Remigiuskerk in Hengelo-Gelderland weer een prikkelarme kerkdienst. Voorganger is Rindeke van den Berg. De protestante kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo, Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2024 weer een wandelevenement met als thema Ga jij ook mee? Tot 30 maart kunt u 5 wandelroutes volgen. De papieren routes en wandelpaspoorten kunt u na de kerkdienst meenemen en zijn te vinden bij de deelnemende kerken. Op de website en in het kerkzijn leest u hier meer over. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. Aan het eind van de dienst kunt u uw gave geven. Volgende week zondag houden we een dienst om 10 uur in het anker, waarin mevrouw Gerrie Heijnen-Zemmelink voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Goedemorgen gemeente, laten wij gaan zingen Psalm 16, vers 1 en 3. Zijn wij een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan het mooie lied zingen, lied 287, daarvan vers 1 en 2, rond het licht dat leven doet. Wij zullen nu onze Kyrie gebeden bidden. En dat sluiten we af met de Kyrie smeekbeden zoals u die aantreft op de liturgie. En daarna zingen wij van lied 130a vers 1 en 3. Laat wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij u. In deze duistere wereld roepen wij u om ontferming. Gelukkig wie schuilen bij u. Niet om onszelf bidden wij, maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woeden van de machten. Niet om onszelf bidden wij, maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald. Niet om onszelf bidden wij, maar om wie lijden onder droogte, ondergaan in de vloed. Niet om onszelf bidden wij, maar om wie leven zonder middelen van bestaan, vluchten voor de armoede, om wie opgejaagd worden en geen huis vinden, zo bidden wij zingend.
Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Thank you.
Zullen wij bidden voor de opening van het woord. Laat ons bidden. Trouwe God, de eerste dag van de week is weer begonnen, de zondag. De dag aan u gewijd. De dag waarop we altijd mogen denken aan die bijzondere gebeurtenis dat u, Heer Jezus Christus, uit de dood bent opgestaan. Maar nu zijn wij samengekomen rond uw woord. Bijzonder, van ver weg en dichtbij, u hebt ons geroepen om samen te komen hier in het anker, opdat het levensanker van ons geankerd mag zijn in uw liefde, uw genade en in het woord wat het fundament van ons bestaan mag zijn. Dank dat u jong en oud bij elkaar gebracht hebt. En vanmorgen bidden we ook om uw nabijheid, uw presentie door de kracht van de Heilige Geest. Want u bent niet aan tijd of plaats gebonden. Wij, o God, kleine mensen, verward door het gewoel van de wereld, de oorlogen, de dreigingen, alle zorgen die er zijn. Wij, kleine mensen, heffen ons hart op tot u. Wilt u nederdalen vanuit de hoge? En ons telkens weer perspectief en hoop schenken. Ook om in deze van u afgevallen wereld het goede te zoeken en het goede te blijven doen. Dat kunnen wij nooit in eigen kracht. Daarvoor hebben we uw heiliging en uw genade zo nodig. Daarom belijden we ook dat wij tekortgeschoten zijn in liefde tegenover u en onze naasten. Wilt u onze harten telkens reinigen en ons nieuwe moed en kracht geven? Mag heel deze dienst van morgen ook zijn tot eer van uw naam en mogen wij als gemeenteleden worden opgebouwd door wat u vroeger in het verleden hebt gedaan, opdat dat ook vandaag ons leven mag inspireren. We bidden in het bijzonder om zegen voor de kinderen in ons midden. Wat fijn dat ze er zijn. Wilt u ook hun leven bewaren en hen dragen, samen met ons allen. Dat bidden we in Jezus' naam, terwijl we ook denken aan degenen die later deze dienst nog zullen volgen of thuis met ons verbonden zijn. Geef ook hen uw zegen. Amen. Ja, er staat er aandacht voor de kinderen. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. Als jullie willen, mogen jullie even naar voren komen. Willen jullie dat? Ik zie geen losse microfoon, dus jullie mogen nog ietsjes dichterbij komen. Weet je wat ik heel leuk vind? Ik hoorde vanmorgen dat jullie uit Leiden komen. Ja, dat klopt, hè? Nou, ik heb aan Leiden goede herinneringen, want ik heb vele jaren gewerkt als geestelijk verzorger en predikante in zorgcentrum De Lorenzhof. En dat was eigenlijk, eerlijk gezegd, een beetje een van mijn allermooiste banen. En ik vond het daar altijd heel fijn. Ik weet niet of jullie een beetje daar in de buurt wonen of aan de andere kant van Leiden. Aan de andere kant, maar Leiden is een mooie stad. En wat leuk dat jullie daar vandaan komen. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. En ik wil dus even vragen, vanmorgen gaat het over mensen die de berg opgaan. Houden jullie van bergbeklimmen? Dat is natuurlijk altijd een riskante vraag. Jij zegt nee, en je broertjes? Jij vindt het wel leuk. Je hebt het nog niet gedaan. Nou ja, soms zie je mensen, zie je plaatjes voor televisie, hè? Dan gaat een hele hoge berg op. Zou jij dat durven? Jij zou dat wel durven. Dan moet je wel goed oefenen, hoor. Moet je goed oefenen, want dan moet je steeds weer verankeren met pinnen in de rotsen en dan touw en dan moet je omhoog klimmen. Nou, ik vind het een beetje eng, eerlijk gezegd. Wij doen het niet, maar erg leuk als jullie het nog eens een keertje gaan proberen. Maar vanmorgen gaat het over iemand die de berg opgaat. En dat was eerst Elia. Weet jullie wie Elia is? Jij? Elia was een oude profeet die heel veel gedaan heeft in de dienst van God. En we horen in het Nieuwe Testament ook van iemand die de berg opgaat. En dat is de Heer Jezus. Hij gaat ook de berg op. En dan heeft hij ook weer een speciale ontmoeting met God. Dus je kunt de berg opgaan en God daar ook ontmoeten. Maar God wil gelukkig ook bij ons zijn. Nou, jullie gaan naar de kindernevendienst. We gaan eerst nog een mooi lied zingen. Lied 935. En daar is het lied. Oh, dus geen kindernevendienst. Oké, dus het lantaartje blijft hier gewoon staan. Oké, prima. Nou, dan mogen jullie de hele dienst meemaken. Heel bijzonder. We gaan nu eerst het lied zingen als jullie weer op je plek zitten. Je hoeft niet bang te zijn. Dan wil ik Ina Wijninga uitnodigen voor de eerste lezing uit 1 Koningen 19.
We zijn op het punt in de Bijbel dat Elia dus de grot binnengaat in die bergen. Vers 9 tot en met 18 lees ik. Daar ging hij de grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, onze God, en de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest en de profeten gedood, en ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven gemunt. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier voor de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in het vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk er gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening voor de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd en al uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben de enige overgeblevene en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abed-Meloch, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover.
We gaan nu zingen lied 283, vers 1, 3 en 4.
Thank you.
De nieuwtestamentische lezing is Marcus 9, vers 2 tot 10. En indien mogelijk wil ik u verzoeken om daarbij te gaan staan. En daarna gaan wij zingen lied 543, vers 1, 2 en 3. Gij zijt in glans verschenen. Een stem uit de hemel. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, een hoge berg op waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En zalig gelukkig bent u wanneer u deze woorden ook bewaart in uw hart. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Enkele jaar geleden heb ik ook in Steenderen gepreekt over de verheerlijking op de berg, zoals het in oudere vertalingen staat, en het nadruk met name gelegd op de evangelielezing. En vanmorgen doe ik het anders, wil ik alle accenten laten vallen op Elia op de Horeb. Met in zijn achterhoofd nog de intense ervaring op de berg Karmel, waar God zijn macht en majesteit heeft geopenbaard, was het voor Elia erop of eronder. Koningin Izebel was woedend dat haar Baalspriesters gedood waren. Ze hadden overigens in een urenlang opzwepende dans zichzelf al heftige verwondingen toegebracht. Ja, zo gaat dat in het heidendom. Maar in dit geestelijk heftige gevecht bleek de Baal een pure afgod en betoonde zij God zijn macht door vuur uit de hemel te laten neerdalen en het offer van Elia, de stier die gedood was, daarvoor aan te nemen. Maar nu bedreigt Izebel Elia met de dood. Daarom ging hij op de vlucht om het vege lijf te redden. Tegelijk grijpt de moedeloosheid hem aan. Meestal wordt een mens niet in één keer geveld, maar moeite op moeite en nood op nood kan een mens alle moed ontnemen. Wellicht voor deze of gene heel herkenbaar in het bestaan. Elia had er genoeg van. Hij had zeer geijverd voor de dienst aan de levende God, maar nu kon hij niet meer. Wat had het allemaal voor zin gehad? Eigenlijk wilde hij bij God zijn ontslagbrief indienen. Maar neemt God daar genoegen mee? Nee, zijn taak is nog niet volbracht. Elia moest een lange tocht maken naar de berg Horeb in het zuiden. Kennelijk een voetreis van 40 dagen en 40 nachten. Ja, dat getal 40 heeft in de Bijbel een sterke symbolische lading, wat ook al of later in de verzoeking van Jezus in de woestijn naar voren komt. De berg opgaan. Er zijn er die ook in onze dagen graag bergen beklimmen. Velen hebben in de afgelopen eeuwen de hoogste bergen beklommen. En ik heb me laten vertellen dat als het om een van de hoogste bergtoppen gaat, de Himalaya, dat er nu filevorming is op de berg. Want met meer dan 8 miljard mensen willen velen die topprestatie op hun naam kunnen schrijven. Afvinken op je bucketlist. Dat is een ware uitputtingsslag. Vaak een tocht van leven en dood. Mensen willen, koste wat het kost, over enorme sportprestaties beschikken en dat kunnen realiseren. Ze willen hun eigen natuur bedwingen en hun grenzen ook in de hoogte verleggen. Dat is een operatie waar eindeloze trainingen aan vooraf gaan. Soms kun je je als gewone sterveling verwonderen over de enorme sportprestaties en het grote uithoudingsvermogen van anderen. Mensen, ik ken iemand die bijna 100 keer de marathon gelopen heeft, 40 kilometer. En er zijn ook mensen die 24 uur per dag kunnen doorhollen. Mensen die het onmogelijke presteren. Maar als het om de sport gaat, staan toch eigen eer en kracht en prestatie voorop. Nu wat extreme uithoudingssituaties betreft, kon Elia toch ook wel een medaille verdienen. Maar bij Elia gaat het om iets totaal anders, iets wat ons als kerkmensen, als christenen mag aanspreken. Het gaat om zijn totale inzet voor God. Slechts een maaltijd in tweevoud, gepresenteerd door een engel, geeft Elia de kracht tot die immense tocht. Daar wil God hem speciaal ontmoeten. Eén ding is zeker. God verwendt zijn kinderen niet. Wie God volgt, hoeft niet te rekenen op een verblijf in een 5-sterrenresort met spa's en massages en de meest verkwikkende luxe, tenminste, als je ervan houdt. Nee, denk aan iemand met een pelgrimstaf in zijn hand, met een eenvoudige rugzak, die het alleen moet doen met het kompas van Gods stem in zijn hart. Een mens te zijn op aarde, met alle ups en downs, met immense ervaringen die soms op de rand van de uitputting liggen. Zo was Elia ook geestelijk uitgeput na de heftige confrontatie met de Baalspriesters, die het volk waren voorgegaan op de vreselijk goddeloze weg van de dienst aan de afgod Baal. Ook in onze tijd zijn er mensen die het onmogelijke presteren in de strijd van tegen dictators en tirannen, die er alles voor over hebben om niet te buigen voor corruptie, immense wreedheid en de leugen. Vaak moeten ze dat ook in onze tijd met hun vrede dood bekopen. Denk aan Navalny, wat hem alles is aangedaan. Wat ik een van de meest schokkende dingen vond, dat hij via een rechtszaak had gevraagd om een Bijbel, hunkering naar het woord van God. Maar zelfs dat was hem geweigerd. Maar laten we weten dat God eenmaal alle dingen recht zal zetten. In elk geval bij Elia heeft eindelijk het recht gezegevierd. God heeft met vuur uit de hemel getoond dat het offer van Elia hem welgevallig was. De dienst aan de levende God heeft Elia heel veel gekost. Zozeer dat hij na de enorme geestelijke krachtsinspanning op de rand van depressie, zouden tegenwoordig zeggen, en uitputting verkeert. En dan spreken wij in onze tijd ook van de zoveel voorkomende burn-out. Elia was uitgeput. In de strijd voor Gods naam had hij alles gegeven. En dan word je ook nog met de dood bedreigd door die akelige koningin Izebel, die het niet kon verkroppen dat haar afgod Baal met zijn Baalspriesters het onderspit had gedolven. En die bedreiging was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Elia uit zijn bittere klacht, hij is op, kan niet meer. En God hoort naar hem. Heel bijzonder, geen enkel verwijt in de trant van: Elia, je moet eens wat flinker zijn. Je weet dat de dienst aan mij nou eenmaal geen weg is van rozen. Maar God neemt de klacht van Elia serieus. Hoe belangrijk en menselijk is het dat wij ook zo met elkaar omgaan. Neem de klachten van iemand die hoe dan ook burn-out is geraakt. Dan moeten we geen loze pep talk spreken van kop op, positief denken en ga er maar weer tegenaan. Nee, laat iemand in zijn waarde. Geef iemand rust en acceptatie. Elia neemt ook de rust daar in de woestijn. En dan krijgt hij ineens goed voedsel te eten. In zijn geval zelfs voedsel wat liefdevol door een engelhand is bereid. Een hemelse koek met goddelijke kracht en schoon water. Elia zal opnieuw op pad moeten gaan en een berg moeten beklimmen uit het diepe dal van zijn uitputting en depressie, de berg op. De weg van het noorden naar het zuiden, naar de berg Horeb. Dat is een van de bergtoppen van het Sinaï-gebergte, een vrij uitgestrekt gebergte. En op een van die andere bijzondere bergen van de Sinaï is God ooit aan Mozes verschenen en heeft Mozes ook de 10 woorden, de 10 geboden in ontvangst genomen. Mozes, als we zijn naam noemen, dan denken we ook aan de hoogten en de diepten waar hij in zijn dienst aan God is doorheen gegaan. Wat had Mozes ook al heel veel te stellen met het volk van God in wording. een ongehoorzaam en opstandig volk tijdens een tocht door de woestijn. Dan kan het voor dienaren van God wel eens te veel worden. Denkt u ook in later tijd maar aan Jeremia en Jona. Maar ook zij hebben ervaren dat ze niet konden ontkomen aan hun roeping. En dan komt Elia na een reis vol gevaren veilig aan. Hij komt aan op de plaats van bestemming, een plaats van stilte en ontmoeting. In een spelonk gaat hij schuilen en overnachten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zelf moet ik er niet aan denken om in mijn eentje in een donkere spelonk de nacht te moeten doorbrengen. Zullen er geen vleermuizen zijn? Of zal niet een of ander wild roofdier 's nachts ook de spelonk als schuilplaats verkiezen? Maar Elia had rust nodig voor de ontmoeting met zijn God. En dan de volgende dag ontwikkelt zich een bijzonder gesprek tussen de Heere God en zijn nietig mens. God ondervraagt Elia over zijn komst naar de Horeb. En God geeft Elia de ruimte om zijn klachten te uiten. En ik zou zeggen, laten we dat ook naar elkaar doen in pastorale zorg in de gemeente. Maar Elia houdt voet bij stuk. Hij wijkt niet op dit bijzondere kairos moment, het uur waarop het aankomt. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar het volk Israël heeft het verbond met God verlaten. Zijn altaren verwoest en de profeten gedood. En dan ben ik als enige overgebleven. Wat klinkt dat aangrijpend? Tussen haakjes. Als God ons zou ondervragen, kunnen we dan ook zeggen dat we ons met hart en ziel in liefde en trouw voor God en zijn koninkrijk hebben ingezet. En dan kijk ik u aan en dan denk ik, wat fijn, wat goed dat u er nog bent. En wat goed dat u in het verleden of nu nog een ambt bekleedt en ook bidt voor de gemeente en de predikanten ondersteunt. Zo mogen we ieder op ons eigen plekje trouw zijn in de dienst aan de levende God. Ja, in zijn moedeloosheid ziet Elia al zijn harde arbeid uiteindelijk alleen in menselijk perspectief. En daar word je natuurlijk moedeloos van. Ik moet zeggen, ik herken het wel een beetje. Dan denk je ook in onze tijd, waar is het geloof gebleven? Waarom wordt kerk na kerk gesloten? Denk hierin met triestheid in de Achterhoek aan onze Rooms-Katholieke broeders en zusters, waar wij zoveel kerken hen ontnomen zijn. En waarom konden we voor een groot deel de jongere generatie niet bereiken met het evangelie, terwijl er zoveel voor gedaan is? Maar door het geloof zien we toch de dingen anders. Dan leren we iets verstaan van Gods helikopterview, waarmee hij de wereld en al het menselijke gekrioel aanziet. Nee, God geeft geen direct antwoord op zijn klachten, maar antwoordt nota bene in natuurgeweld. Hoe indrukwekkend openbaart God zich. Het geweld van de elementen wordt ontketend. Eerst is er een natuurverschijnsel waarvan de wind onvoorstelbaar sterk en krachtig is. Rotsen, keiharde steen werd erdoor gespleten. Elia was daar geheel alleen op de berg. En dan de ontmoeting met de levende God aangaan. Och, ik zou ervoor huiveren, want geen mens zal God zien en leven. God, de onmetelijke majesteit, kan niet door zondige ogen aanschouwd worden. En ook al verschijnt God in mensengedaante, dan is het nog een grote huiver die ons bevangt. Laten we niet vergeten dat Elia ook gedurende 40 dagen en 40 nachten alleen in zijn eigen gezelschap verkeerde. Maar God is niet in het heftige natuurgeweld. God is ook niet in de aardbeving. Daar zou je ook als een mens als klein riet bevend bij staan te trillen. Daarna verschijnt er nog een heilig vuur, want onze God is ook een heilig vuur. Maar uiteindelijk komt God in het zuizen van een zachte bries. Hij komt als alles stil wordt. Als de stormen in ons eigen hart gestild zijn en ons hart rust vindt bij God, dan eindelijk openbaart zich de eeuwige. Toch nog. En Elia bedekt zijn gelaat uit diepe eerbied. En in zijn spreken wijst God Elia een nieuwe weg. Hij krijgt toch nog een taak. Want God laat zijn werk voortzetten. Nee, al werd zijn ontslagbrief niet in behandeling genomen, Elia ontvangt een nieuwe taak en krijgt de kracht en het perspectief om te volharden. Waar is God? Het is de grote prangende vraag die mensen ook stellen in onze dagen. In deze tijd van enorme afval in het Westen van het christelijk geloof. Maar ook zeer indringend in een wereld die door steeds meer rampen wordt geketend en getekend. Hoe moet dat ooit nog goed komen met deze aarde? Nu, het zou wel eens heel anders kunnen gaan dan wij denken. U kent wel dat beeld, in de MIGA-cursus is het ook gebruikt, dat wij met ons bestedingspatroon eigenlijk 3 aardbollen tot onze beschikking moeten hebben. We hebben maar 1 aarde, die niet als een baaierd geschapen is, als een leeg bestaan, maar een goede bewoonbare aarde. Maar met pijn in het hart zie ik aan, als je de plaatjes vanuit de ruimte ziet op deze aarde, dat het steeds meer grijs wordt, asfalt, beton en staal. En dat wij mensen steeds meer de natuur kapot maken. Met een exploderende mensheid en ramp op ramp, laten we nuchter zijn, we gaan het met deze aarde niet redden. De mensheid is hard op weg om de aarde naar de ondergang te slepen. Maar ook bijzonder dat God dat al voorspeld heeft. Nadenkend over deze zaken werd ik onlangs zeer sterk bij dit bijzondere woord bepaald. Een woord wat Jezus gesproken heeft in zijn reden over de laatste dingen. De aarde en de hemel zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen geenszins voorbij gaan. En als we dan bedenken aan het begin van de tijden, hoe God, en we noemen dat met een mooi woord, de creatio ex nihilo tot stand heeft gebracht, de schepping uit het niets, dan gaat het om zijn belofte. En het woord van God heeft scheppende kracht. En wat komt er dan als grote belofte? Er zal, God zij dank, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Al dat afval wat wij op de aarde hebben aangericht, het zal allemaal verdwijnen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is de vraag, zullen we erbij zijn? Eeuwen later gaat Jezus met een paar van zijn discipelen de berg op. Het kairos moment van zijn lijden is aanstaande. Het is opvallend dat dan zowel Mozes als Elia present zijn en heel Israëls geschiedenis vertegenwoordigen. Mozes als wetgever op de berg Sinaï en Elia als zijn representant van de profeten die opkwamen voor Gods naam en eer. En ze hadden de taak om het volk te waarschuwen dat Gods oordeel niet zou worden uitgesteld als ze zouden volharden op een goddeloze weg. Maar dan betekent dat ook dat Jezus gekomen is om al ons prutswerk, om al onze ontrouw, al onze zonden weg te doen aan het kruis van Golgotha. En daartoe ontvangt hij op de berg in lichtende gestalte het woord van zijn vader. Die heeft gesproken tot hem, dit is mijn zoon, de geliefde, luister naar hem. Weer gaat het om het woord van God. In deze ontmoeting op de berg, op hoogte, gaat het om de roeping die Jezus in Jeruzalem zal volbrengen. Jezus' aardse levensweg zal voltooid worden. de weg tot redding van Gods volk. Ja, tot redding van alle mensen die in hem geloven. Dat wordt in Jezus volbracht. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, staat dan ook op zijn naam. Jezus moest de stilte zoeken met een paar van zijn discipelen. En dan in de stilte wordt hij toegerust voor zijn grote taak. En wij mogen ook voor onze aardse taak in de dienst aan de levende God van zondag tot zondag toegerust worden. Door als gemeente samen te komen rond het woord van onze God. Want zijn woord heeft scheppende kracht en houdt stand tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu luisteren naar orgelspel en daarna zingen van lied 518, vers 1 en 7. We zullen nu overgaan tot de dienst van de gebeden. Laat ons bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u uw woord gestand doet. Dat uw beloften ja en amen zijn in de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij in deze stille tijd ook tot inkeer mogen komen. Dat wij stil mogen staan bij de dingen in het leven die eeuwigheidswaarde hebben, die er werkelijk toe doen. En zo komen we als kleine mensen tot u, maar we bidden ook voor de nood van anderen, voor mannen en vrouwen en kinderen op de vlucht. Al 100 miljoen vluchtelingen op de aarde. Zoveel geweld, zoveel dreiging. Mensen op de vlucht voor het wassende water of mensen verdreven door de honger, omdat het alles droogte is. U weet het, we tobben met de klimaatcrisis, de energiecrisis, alle veranderingen die het aangezicht van de aarde zo anders maken. Heere God, en wat hebben wij ook veel schuld in de wijze waarop we met uw prachtige schepping zijn omgegaan. Hoe we de dieren uitbuiten en vaak vernietigen op wrede wijze. Hoe we zeeën vol met plastic hebben gegooid. Hoe we zo aan het verspillen zijn van alle hulpbronnen op deze aarde. We leggen het in uw handen en bidden om wijze beleidsmakers. En voor ons allen ook de moed om op de juiste wijze te kunnen versoberen. Wij bidden voor de gemeente hier ter plaatse. En de predikante Hubertine, wilt u haar ook nabij zijn? De kerkenraad zegenen, zegen haar arbeid en die van de kerkenraad. Wilt u geven dat de gemeente één van hart en één van ziel mag zijn in de dienst aan u? En wilt u ook de jonge mensen bezielen, ook de mensen in ons midden, wil hen dragen? Maar wees ook bij ons als we ouder worden en de moeite van de ouderdom ervaren, allerlei kwalen en gebreken, wil ons dan staande houden, omdat we weten dat ons leven in u geborgen mag zijn. Wil waar mogelijk ziekten en kwalen nog genezen. Wil de angsten wegnemen van mensen die daaronder gebukt gaan. Wilt u hen nabij zijn die geliefden hebben verloren, kortere of langere tijd geleden. Mensen die in eenzaamheid soms hun weg moeten gaan. Maar hoe kan het zijn als we alleen zijn, dat dan toch uw liefde ons leven mag dragen. Wij bidden voor hen die moeite ervaren in hun arbeid, om troost en kracht en nabijheid van u. Wij bidden dat ook de jongeren bereikt mogen worden met het evangelie, het woord van u. Zo bidden wij om uw ontferming. Wees bij de mensen die ook in de knel komen door het overheidsbeleid, door de bureaucratie, waar regels altijd boven mensen gaan. We denken aan de mensen, de boeren die zo lijden onder tal van regelgeving die niet haalbaar is. En ontferm u over hen en geef een hoop en perspectief. We bidden voor de mensen die slachtoffer zijn geworden van de aardbevingen in Groningen en die nog niet geholpen zijn. We bidden ook voor de mensen van de toeslagenaffaire. Zo zijn er velen die nodeloos in de problemen geraken. We denken ook aan 1 miljoen armen in dit land. Wat een grote schande, waar er zoveel rijkdom is in dit land en dat het dan zo gaat. Ontferm u over allen en wil hulp geven dat er meer rechtvaardigheid in de huidige maatschappij mag komen. We bidden ook dat alle kerken mogen bloeien en groeien in Nederland, maar we denken ook aan het buitenland, we denken aan de christenen die zuchten in gevangenissen en strafkampen. We denken aan de christenen in Noord-Korea en Eritrea in containers, in Pakistan in donkere kerkers. En zo zijn er tal van landen. Wil al uw kinderen overal ter wereld nabij zijn. En dan die andere grote noden, de nood van Israël, uw oogappel. wilt u Israël bewaren tegen de vijandschap van de volkeren rondom. Maar wilt u ook geven dat de mensen in Gaza, die deze ellende niet hebben gewild, dat zij geholpen worden. Het is zo'n ontzettend moeilijk dilemma. Er is zoveel nood. Wilt u de mensen die zich verzet hebben tegen de wreedheid van terreurbewegingen, wilt u hen nabij zijn en hen redden. Ook de christenen onder hen, wees er nabij. Er mag er vrede komen in Gaza en in Israël, in Syrië en in andere volkeren rondom. En we denken aan de Oekraïne. Wat een verschrikking, 2 jaar al. O Heere in de hemel, laat deze oorlog niet verder escaleren. We bidden om dapperheid en moed voor de Oekraïners, sterk hen. En gedenk alle slachtoffers. Gedenk de steden die in puin geschoten zijn. Het dierenleed. De mishandeling van mensen en dieren, het schenden van uw mooie natuur. O God, laat er gerechtigheid zijn. En wilt u barmhartigheid schenken aan hen die dat nodig hebben. Ook bidden we voor degenen in Rusland die deze oorlog niet gewild hebben. Die meegezogen worden in deze ellendige oorlog. Voor mensen die hun mannen, hun zonen moesten verliezen. O God, erbarm u. En wilt u geven dat vrede dictators van de troon worden gestoten. En dat uw gerechtigheid zal zegevieren. En nu dan in stil persoonlijk gebed bidden wij om de dingen aan u voor te leggen die in ons hart zijn. En nu mogen wij onze gebeden aan u opdragen met het gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, als wij ook ons schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En dan hopen dat de kinderen zo terug zullen komen uit de kindernevendienst. En dan mogen wij als slotlied gaan zingen. Lied 835, vers 1, 2, 3 en 4. Jezus, ga ons voor. En dat mogen we in die mogelijk staande gaan doen. Fijn, daar zijn de kinderen al. Thuis, bedankt voor je mooie orgelspel en altijd dapper dat je helemaal uit Deventer komt. Ik heb er altijd bewondering voor dat je er dan zo op tijd bent. En gelukkig was er geen regen, maar je komt een heel groot deel met de fiets. En goed dat je ons even corrigeerde, want zoals we zien, er zijn twee tellen rust. Twee tellen toch? Twee tellen rust. De eerste en de tweede regel en ook bij de derde regel. Dus altijd goed om nog even weer wat te leren. Ja, wij mogen zo van hier gaan, dus nog even koffiegelegenheid. En ik wou nog even zeggen, vanmiddag is de paaswandeling op weg naar Pasen vanuit Wichmond. En die start om 14:00. En daar bent u ook, bij de kerk bent u ook, of gebouw Witmundi, bent u ook van harte welkom. Verheft uw harten omhoog en draag met u mee de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.